Welkom bij weer een podcast van TCM Lover. En in deze podcast wil ik met jou praten over ecstasy. Ik zat afgelopen week in de auto en toen hoorde ik een interview met een vader, wiens dochter was overleden aan het gebruik van ecstasy. En ook afgelopen week is er ook een documentaire geweest, ik geloof op NPO 2, die heb ik zelf niet gezien. Maar het interview was indrukwekkend. Die vader vertelde dat zijn dochter naar een party ging, dus helemaal gewoon naar een feest ging. En samen had besloten om met een goede vriendin om een ecstasypil te gaan gebruiken, te nemen. En ze hadden zich ook heel goed ingelezen. Ze hadden allerlei informatie ook op internet opgezocht van wat zijn de effecten, wat zijn de nadelen, waar moet je goed op letten. En zo hadden ze ook onderzocht dat je bij ecstasy vaak veel water gaat drinken. En wellicht ook te veel. Wat er dus gebeurde op het feest is dat het meisje dus te veel water tot zich had genomen. En ja, in een verstarde houding op een gegeven moment thuis kwam. Ze is met de ouders naar de huisartsenpost gegaan. Maar de huisartsenpost gaf aan dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Dat dat het gevolg was van een ecstasypil. De volgende ochtend is dat meisje overleden door hersenuitdeem. Hersenuitdeem ontstaat wanneer zich vocht rondom de hersenen ophoopt. En daardoor ontstaat er eigenlijk een verhoogde hersendruk. En die hersenen hebben een goede doorbloeding nodig. Die hebben ook de zuurstof nodig, die hebben de voeding nodig. En hersenuitdeem, en die blokkeert eigenlijk die toestroom van bloed naar de hersenen. En hierdoor ontstaat er zuurstoftekort in de hersenen. En daardoor kunnen hersencellen beschadigen of afsterven. En rondom de buitenkant van ons hoofd bestaat uit een harde schedel. En die kan niet uitzetten, die kan niet meebewegen. En daardoor kunnen de hersenen ook weggedrukt worden richting die hersenstam. En daardoor krijg je gewoon beknelling. En die hersenstam is weer verantwoordelijk voor de ademhaling en ook voor de bloedsomloop en ook voor het bewustzijn. En wat dus gebeurde, was door dat vele drinken, door dat hersenuitdeem, stopte dat meisje met ademhalen. En ja, dat is natuurlijk, als je die vader hoort, het was 2 jaar geleden gebeurd, dan is dat natuurlijk een zeer indrukwekkend verhaal. Ik heb zelf ook kinderen en dan ga je daar natuurlijk ook over nadenken van, ja, wat als? Het is tijd even om eens een keer in te duiken wat ecstasy precies is. Ecstasy bestaat uit de stof MDMA. En wat het doet, is het laat de lichaamstemperatuur stijgen. En het gevolg is dat je gaat zweten. En als het dan ook nog warm is en dat je te weinig water gaat drinken, dan gaat dat lichaam gaat oververhit raken en gaat uitdrogen. En dat kan je natuurlijk voorkomen door koelte op te zoeken, voldoende water te drinken natuurlijk. En daar zit ook natuurlijk het gevaar in, want je moet echt je bewust zijn van dat je maar 2 glazen water per uur gaat drinken. Want te veel water drinken kan tot watervergiftiging leiden. En daarnaast komt door ecstasy ook nog eens een keer het antidiuretisch hormoon vrij. En het antidiuretisch hormoon zorgt ervoor dat je niet meer goed kan plassen en het water blijft dus in het lichaam, terwijl je wel dat dorstgevoel en dat zweterig hebt. En als je dan te veel water drinkt, dan kan je dus watervergiftiging krijgen. En wat is watervergiftiging? Dan is de hoeveelheid water in het lichaam is te groot geworden in verhouding met de hoeveelheid natrium, zout in het lichaam. En door die lage hoeveelheid natrium gaat ook nog eens een keer water vanuit het bloed de hersencellen in, waardoor deze hersenen gaan opzwellen. Dat wat ik net al heb uitgelegd. En ja, waarom gebruik je dat? Omdat je natuurlijk 6-7 uur in een euforische staat wil zijn en wil feesten en door wil gaan. Maar ook de dagen na het gebruik van ecstasy kan je eigenlijk heel slecht in je vel voelen. En ook een dipgevoel hebben. Je kan prikkelbaar zijn, hoofdpijn, duizeligheid, concentratie. Ook slapeloosheid wordt vermeld. En omdat je ook nog eens een keer in zo'n euforische stemming bent, zou het ook kunnen zijn dat je bijvoorbeeld met iedereen zou willen vrijen. En dat het ook nog eens een keer kan leiden tot onveilig seksueel verkeer. En ja, je begrijpt ook wel dat in de auto stappen, dat dat ook gevaarlijk is. Want je ook nog eens ziet dat mensen met ecstasy ook nog eens tegelijkertijd alcohol gaan gebruiken. En we weten in de Chinese geneeskunde dat alcohol een energetica heeft die hitte afgeeft, waardoor je natuurlijk een nog grotere kans krijgt op uitdroging. Daarnaast weet je natuurlijk ook, als je ecstasy-pillen gaat gebruiken, die pilletjes die vaak ook een smiley op het pilletje zelf hebben, afgedrukt. En die kwaliteit of die samenstelling kan ook nog eens een keer verschillen. Ze krijgen allemaal mooie kleurtjes mee en vaak vertrouw je degene wel die het verkoopt. Maar er zou bijvoorbeeld ook speed in kunnen zitten, er kan cafeïne aan toegevoegd worden, waardoor het veel krachtiger kan werken dan dat je wellicht gewend bent van andere ecstasypillen. En dat heeft ook nog eens een keer een overdosering tot gevolg. Het zou overdosering tot gevolg kunnen hebben. En wat je dan krijgt zijn hallucinaties, angst, verwardheid, paniekaanvallen. Omdat die Shen, die geest, daarmee verstoord raakt. Dat zijn natuurlijk de extreme, maar denk ook aan hoofdpijn, misselijkheid. En eventueel hartkloppingen, pijn in de hartstreek. Doordat die temperatuur oploopt, kan men ook hoge koorts krijgen. De vloeistoffen nemen af. Dus die koorts dan ook nog eens een keer goed te verklaren. En ook natuurlijk stoornissen in het bewegingsapparaat treden op. Maar laten we eens even gaan kijken hoe ecstasy eigenlijk is ontstaan. Want het is een, net als andere recreatieve drugs, zie je vaak dat die recreatieve drugs gebruikt worden voor therapeutisch gebruik in hun ontstaan. Je zou het zo kunnen zeggen dat het eigenlijk in aanvangen bedoeld was als een psychotherapeutisch medicijn. En dan zie je al snel dat dat in een stroomversnelling raakt en dat het ook in het partycircuit terechtkomt. En men schat nu dat ongeveer elk weekend over de hele wereld ongeveer 1 miljoen mensen regelmatig ecstasy gebruiken. En als je de boeken in duikt en we gaan kijken naar behandelaren die dit middel psychotherapeutisch hebben ingezet, dan lees je ook dat het verstandig is om dit middel niet meer dan 4 keer per jaar te gebruiken. Omdat er natuurlijk ook weer afhankelijkheid ontstaat. En tegenwoordig zie je dat mensen die zich melden bijvoorbeeld bij de Jelinek of met problematieken, dat die eigenlijk wel honderden ecstasy-pilletjes gebruiken. En als je zoveel gaat gebruiken, dan gaat natuurlijk je hele systeem veranderen en ook jouw organen gaan erop reageren. En vandaar ook dat ik net al zei, dat ook depressiviteit kan ontstaan, omdat die Shen en die groen, die kunnen door het gebruik van ecstasy niet meer op hun eigen manier gaan functioneren. En in die Chinese geneeskunde zijn natuurlijk die organen en het functioneren van die organen erg belangrijk. En als je dan zo'n partydruk neemt, die verbetert tijdelijk die functie van de organen. En ook in de Chinese geneeskunde zijn aan die organen, daar zijn ook emotionele factoren aan verbonden. Dus het gebruik van die druk, die geeft dus emotionele en fysiologische en spirituele opleving van zo'n orgaan. Als je bijvoorbeeld marihuana neemt, die stimuleert die functies van de lever. En dat geeft dus geluk en dat geeft meer creativiteit en dat geeft ook een verhoogd bewustzijn. Maar ook de tegenovergestelde emoties van die lever, frustratie, woede, maar ook stagnatie, kunnen plaatsvinden. En als we naar ecstasy gaan kijken, dan zien we dat ecstasy zich met name richt op de Chinese organen, het hart en de mild. En het hart is in de Chinese geneeskunde verantwoordelijk voor enthousiasme, opwinding, vreugde, maar ook liefde. En die mild, dat is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de mentale helderheid. Die mild, met zijn transport- en transformatiefunctie, die transformeert en transporteert ook gedachten. En als je ecstasy gaat gebruiken, dan krijg je dus de combinatie van het hart en de mild, dus die vreugde en die liefdevolle gedachten, die krijgen echt een ontzettende boost, een ontzettende stimulans. Dus ecstasy maakt het mogelijk eigenlijk om die kwaliteiten van het hart en van de mild, liefde en zorgzaamheid, die tonen daardoor zich. En het prettige is dat je daardoor dus ook met mensen kan communiceren op een manier die je zonder het gebruik van deze druk niet zou kunnen. Of wellicht niet zou hebben. En op het moment dat je dat in therapeutische context doet, dus lage doseringen, toegepast op jouw gewicht en ook op wat jij wenst te bereiken. En dat die professional, die therapeut, ook bij jou in de buurt blijft om dat proces te begeleiden. Dan zou je kunnen zeggen, er is niet zo heel veel aan de hand. Als je dat dan niet te vaak te veel doet. Maar als je ziet dat het in die recreatieve context wordt gebruikt, dan zie je dat die doseringen hoger zijn en niet meer afgestemd. Bijvoorbeeld op jouw gewicht en op jouw wens. En dan kan jij heel opgetogen, heel blij, euforie kan je ervaren. Maar ook de tegengestelde effecten kunnen optreden. Het gevoel van leegte, het gevoel van depressie. Want uit onderzoek blijkt ook dat na zo'n ecstasy moment, zo'n ecstasy weekend wellicht, dat veel mensen aangeven zich lichamelijk of ook emotioneel neerslachtig te voelen. Ze voelen zich down. Ecstasy geeft jou een goed gevoel. Maar dat komt omdat ecstasy ook gebruik maakt van jouw jing. En als natuurlijk die jing voor een groot gedeelte wordt opgebruikt, dan hebben je organen geen levenskracht of brandstof meer. En dat beïnvloedt jouw welzijn. En natuurlijk niet positief. En vergeet ook niet dat die belevenissen die jij ervaart tijdens dat gebruik, en die geweldige gevoelens, het inzicht, die empathische gevoelens, en die worden ook opgeslagen in het lichaam en ook in de shen. En die gedachten, daar worden eigenlijk ook een soort referentiepunt. Je gaat het als normaal ervaren. En bij het niet gebruiken krijg je dus een herinnering aan van wat je mist. En dat drijft jou ook vaak weer terug naar het gebruik van dat ecstasy. Maar hoe meer ecstasy je neemt, hoe moeilijker het is ook om die gelukzalige toestand te bereiken. En je gaat dus meer gebruiken. En waardoor er ook dus meer bijwerkingen optreden. Denk aan angst of verminderde geheugenfunctie. Dat wat we net hebben besproken. Want er ontstaat een chemische onbalans in de hersenen. En ja, wil je dat weer balanceren, dan moeten natuurlijk die hersenen weer opnieuw in evenwicht gebracht worden. Dus ecstasy laat dus die kwaliteiten, die benadrukt die kwaliteiten van de hart en van het mild. Liefde, expressie, zorgzaamheid. En als het medicijn dus uitgewerkt is, dan krijg je dus die depressie en kan je ook zonder reden gaan huilen. En dat verdrietige gevoel, dat behoort bij het metaalelement, bij de long. En de hartchi, bij veelvuldig gebruik, overmatig gebruik, de hoge dosering, die wordt verzwakt door het gebruik van ecstasy. En daarom onttrekt die zijn energie eigenlijk uit de long. En je zou kunnen zeggen dat hij dat door de controlerende cyclus, dat hij gaat rebelleren en daardoor dat het vuurelement in staat is om dat metaalelement leeg te trekken. En ook die mild wordt aangedaan. Die mild die wordt geassocieerd met de mond, met eten, met praten en met denken. En je ziet ook vaak dat na het gebruik van ecstasy, of tijdens, dat er ook tanden knarsen. Hè, of dat teeth grinding ontstaat. En die milt en die maag, hè, die zijn yin en yang partners, die zijn intern en extern gerelateerd. Die maagmeridiaan die loopt ook langs het gezicht en langs de mond. Hè, en die heeft ook effect op de tanden. Dus op het moment dat die milt in een leegte situatie terechtkomt en er komt een excess daardoor in de maag, hè, dan wordt het excess overgebracht via de maagmeridiaan en naar die tanden en naar die kaak toe, waardoor dat tandenknarsen ontstaat. En je zou je ook zo voor kunnen stellen dat er ook een klemmen van het gebit, hè, ontstaat, of dat er spanning op de kaken ontstaat. Ja, dat hoeft dus niet per se, hè, we denken vaak dan aan die levertiestagnatie, hè, maar ook die maagmeridiaan die kan dat veroorzaken. Goed, maar het grote probleem is dus dat mensen zich door het gebruik van die druk eigenlijk niet ontwikkelen. Hè. Je komt in een toestand zeg maar gewoon van high terecht. Ja, maar het geeft als het ware een soort scheiding van lichaam en geest. Omdat je op het moment dat jij in die high terechtkomt, vindt er geen verwerking van bepaalde ervaringen plaats. Er wordt geen verband gelegd tussen de gevoelens wanneer je high bent en jouw normale zijn, diegene wie jij bent, jouw jing, jouw levenspad. Dus wat dus veroorzaakt is dat die lichaam en geest niet meer een geïntegreerd geheel vormen. En ik zou me best wel voor kunnen stellen dat iemand daarvoor kiest, hè, om daar even uit bepaalde gevoelens uit los te komen. Hè, maar je ziet niet de disbalans die bij zo'n persoon aanwezig kan zijn. Hè, die wordt gevormd door een disbalans vanuit de organen. Hè, en het is vanuit de TCM-gedachte juist de bedoeling om die disbalans komende vanuit de organen te herstellen. En niet om alleen maar het hart en de milt in een staat van euforie te brengen. En men in een dermate dosering dat het juist ook nog eens keer het hart en de milt uitput. Waardoor je als je weer terugkomt in jouw normale toestand, dat jouw zintuigen, die werken eigenlijk als volgt. Dat wat binnenkomt, dat komt binnen, zeg maar, gewoon via je shen. Dat ga jij over nadenken. Hè? Via het aardeelement en de milt. En dat wordt geïntegreerd. Via dat aardesysteem wordt het geïntegreerd in jouw systeem. Hè? In jouw jing, in jouw nieren. Hè? En je kan je natuurlijk voorstellen als je dat vuurelement eigenlijk een enorme oppepper geeft. Dat die integratie via dat aardesysteem niet meer plaats kan vinden. En dat je ook niet werkelijk meer begrijpt. Wat je doet of wat je belevenissen zijn en daardoor ook geen mentale of spirituele groei meer door kan maken. En wat wij dus als Chinese therapeuten moeten gaan doen, is dus die disbalans opzoeken. Ja, om te kijken van, in welk element of in welk orgaan zit die disbalans? Ja, en van daaruit met die persoon gaan werken. En los van het feit dat je zegt, ja, iemand gebruikt het, zeg maar, gewoon zo nu en dan eventjes, hè, en die doet dat gedoseerd. Hè, maar ja, dan zou je nog de vraag kunnen stellen, hè, van zou het eventueel ook niet zonder kunnen. Ik denk zelf, natuurlijk ook, zeg maar, gewoon door corona, door het individualisme en de moeite die mensen tegenwoordig hebben om zich met elkaar te verbinden. Dat een verlangen ontstaat naar meer betekenisvolle ervaringen of dat het gemis wordt ervaren. En dat daarom men vaak in dit soort gebruik kan duiken. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het zou zo kunnen zijn. Misschien ook wel aardig om jouw idee daarover met TCM-loffen te delen. En natuurlijk is er ook daardoor een hang naar spirituele ervaringen. En dat men ook kan denken dat ecstasy direct toegang geeft tot die spirituele ervaringen. Je zou bijna zo kunnen zeggen dat die dansfeesten en ook die clubs waar men ecstasy gebruikt eigenlijk een soort nieuwe kerken aan het worden zijn. Hè, waar men goed ervaring en die euforische ervaringen en verbindingen kan voelen, kan ondergaan. Ja, maar in de TCM weten we dus dat die ondergrond dus ontzettend belangrijk is. Ja, en dat we dus toch wel gaan werken om de mensen ook duidelijk te maken dat er ook andere manieren zijn te vinden om die toestand te bereiken. Ja, want de vraag is natuurlijk, door het gebruik van het pilletje, of je die werkelijke tevredenheid of het werkelijke geluk kan vinden. En natuurlijk ook nog eens keer dat je zelfs ook in depressie kan blijven hangen. Ja, dus mijn zinziens, als je zo iemand ook in jouw praktijk krijgt, hè, dat je daar met diegene over kan praten. Hè, en wellicht ook orgaandisbalans op het spoor kan komen waar je samen aan kan gaan werken. Hè, en dat je ook bepaalde meditatietechnieken kan aanbrengen. Hè, om toch te kijken van, hé, waarom is dat verlangen er naar dat gebruik van die partydrug? Ik denk ook dat het goed is, als je deze podcast luistert, om deze kennis die jij hebt van de Chinese geneeskunde of naar dit verhaal gehoord te hebben, dat je dat toch deelt. Want ja, ik werd getriggerd natuurlijk door dat verhaal wat die vader vertelde, omdat hij zijn dochter is verloren. En ja, daardoor ben ik eigenlijk even de ingedoken van, hey, wat gebeurt er nou precies met het gebruik van ecstasy, hè? Van wow, het is de Shen en het hart en die mild die in de opperste staat van paraatheid komen, hè? Maar daarna toch leegtebeelden gaan veroorzaken. En de Shen is natuurlijk niks voor niks, eigenlijk zijn we gewoon de keizer van al onze spirituele ervaringen. Hè? En ja, die mild die zorgt ervoor dat we goed kunnen nadenken. En als die in een leegtebeeld terechtkomen, door te veel of te vaak gebruik van drugs, he, dan kan je natuurlijk wel aanvoelen komen dat dat op de lange termijn problemen gaat veroorzaken. Goed zo. Nou, maar weer bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoor je graag een volgende keer weer. Dag, dag.